Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Er staat iemand die je kent, maar die eigenlijk op dat moment niet meer herkenbaar is voor jou. Geen emotie zichtbaar bij hem. Niks. Bij hem niks. En ja, daar gaat alles in de stroomversnelling.
Nou, de grond trekken zonder je voeten dan. Want je kan het eigenlijk nog niet bevatten dat het jouw kind is. En dan sta je en dan denk je, waarom jij? Waarom? En dat is wat je bent. Je bent helemaal verslagen. En dan kom je thuis en dan zie je daar die kinderen. En dat zakje.
Die twee kogels die afgevuurd hebben op Marco, heb hem 2 keer door zijn hoofd geschoten. Dat is iets wat je niet loslaat.
Dit is een podcast van de Gelderlander. Mijn naam is Reinier Vermeer. Het is 15 april 2004. Sandra Borger is met haar vriendin Natasja Wolf aan het winkelen in winkelcentrum De Kwelkade in Tiel. Wanneer ze Sandra's ex-vriend Appie J. tegenkomen, loopt het gruwelijk uit de hand.
Dus wij maakten nog de gekkigheid tegen elkaar zo. Er rijdt er eentje met een kar eventjes een stapel met wijn ondersteboven. Want je hoorde ze pof, pof. Weet je wel, dus dan net er ook iets van flessen kapot vallen. Je kent niet per direct het geluid.
Ton van Rijnberg staat in zijn modelbouwwinkel met collega Marco van Soest klanten te helpen. Wat hij dan nog niet weet is dat Appie J. uit Dodewaard zojuist Sandra en Natasja heeft neergeschoten. Dan stapt Appie de winkel binnen. Daar kwam hij vaker, want hij was net als Sandra gek op afstand bestuurbare modelauto's.
Nou, niet wetende wat er aan de hand was, was in één keer Appie in de deuropening van mijn zaak. Met dus een wapen in zijn hand. Ik weet dat de mensen, de klanten die in de winkel waren, eruit gekregen heb. Allemaal achter via de nooddeur zijn ze eruit gegaan. Ik weet dat ik heel even kort de mogelijkheid heb gekregen, omdat ik de winkel ingelopen was richting Appie. Ik heb natuurlijk ook dingen geroepen tegen hem. Dan kijk je iemand aan die je kent, die normaal gesproken altijd wel een bepaalde emotie in zijn gezicht heeft. En dat was er gewoon niet meer. Er was niks meer. Er was leeg en huls. Ja, hoe dan ook. Maar het was niet meer de persoon die je ooit hebt leren kennen. En die is per direct naar Marco gelopen. Heeft mij echt volledig mijn rust gelaten. Helemaal echt genegeerd, kan ik bijna wel zeggen. En is daarop toegelopen. En op dat moment had ik eigenlijk, als ik het goed beredeneer, het besef, ik moet nu vluchten. Als ik dit niet doe, dan overleef ik dit ook niet. Ik ben zelf de voorkant van de winkel uitgelopen en in de tussentijd dat ik vanaf de plek waar ik stond richting de deur liep, ja, dan hoor je en dan hoor je een doodskreet van Marco. Twee knallen. En dan ben je buiten zelf. En dat is nog steeds. Ja, onbegrijpelijk en onlogisch. Die doodskreet van Marco, die laat je gewoon niet los. En bewust die twee kogels die afgevuurd hebben op Marco, heb hem 2 keer door zijn hoofd geschoten. Dat is iets wat je niet loslaat. Nee, dat is ook hetgene wat altijd terugkomt in dromen. Dat is ook niet te beschrijven als je zoiets hoort. Dat gaat zo door merg en been.
Daarna schiet Appie zichzelf dood. Marco en Sandra overlijden ter plekke. Natasja wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Rafael Drent is fotograaf in het rivierengebied. Hij krijgt al snel de tip dat er iets aan de hand is in het winkelcentrum.
Dat was ook nog in de tijd van de scanners, dat we scanners af konden luisteren. Ik was zo bezig met een andere klus, maar ik had een tipgever in Tiel, een gepensioneerde man. En die belde mij bij ieder wisselwasje op van je moet daar eens kijken, je moet daar eens kijken. En toen belde hij mij ook op. Hij zegt, volgens mij is er een schietpartij gaande of geweest in het winkelcentrum bij de Aldi. Ga daar maar eens even kijken. En toen ben ik naartoe gereden. Dat was wel heftig, want ik trof een overleden vrouw aan in een winkelcentrum bij de Aldi. In het openbare gedeelte, wat je dus van buitenaf kon zien. Kijk, tegenwoordig is het zo dat bij je plaatsen ligt er gelijk witte schermen en alles eromheen worden gezet, zodat buitenstaanders niks meer kunnen zien. Maar dat was toen nog niet. Het enige wat ze hadden gedaan was, de politie was het boeltje afzetten met rood-wit lint. En van de afstand zag je gewoon mensen liggen in het winkelcentrum. Kijk, weet je, als fotograaf schiet je dan toch gelijk in de modus van foto's maken. Dus je staat eigenlijk niet al te zeer bestil, helemaal niet in het begin. Dus je pakt je camera en je gaat fotograferen. En dan zie je iemand liggen. Je ziet kaartjes op de grond met nummers erop. Waarvan je dus achteraf de foto's kunt zien dat dus de kaartjes waren waar dan kogelhulzen lagen. En man in witte pakken.
Ging het er lang over in de regio?
Ja, het ging. Ja, nou wat dacht je natuurlijk? Dat was een groot gebeuren. Kijk, ik weet nog dat de burgemeester, die kwam toen ook nog, om de situatie in oogschouw te nemen. En uiteindelijk komen dan ook mensen die komen bloemen leggen. Er worden briefjes opgehangen met de waarom en een vraagteken erachter. En dat heeft wel een aantal dagen heeft dat wel gespeeld in Tiel, ja.
De politie is direct een groot onderzoek gestart, want er is nog veel onduidelijk. Zijn er meer verdachten bij de schietpartij betrokken? Is de schutter gevlucht? René den Boer is chef van het rechercheteam dat het onderzoek doet.
Ja, op het moment dat je hoort dat er veel mensen zijn neergeschoten in een winkelcentrum waar veel publiek loopt. Ja, dan weet je dat er een massa-hysterie is. En dan moet je zo snel mogelijk maatregelen nemen. En niet zozeer alleen vanwege de veiligheid van mensen, maar ook om je sporenmateriaal. En je tactisch en technisch sporenmateriaal veilig te stellen. Dus wat wij toen meteen gedaan hebben, ik en mijn leidinggevende, is een opdeling gemaakt van ik ga naar het hoofdbureau in Tiel. En mijn collega, ook teamleider, want wij waren met z'n tweeën, die is toen meteen ter plaatse gegaan van een winkelcentrum.
Terwijl het onderzoek van de recherche in volle gang is, vecht Natasja in het ziekenhuis voor haar leven. Maar daar weet haar moeder, Riek van Dijkhuizen, op dat moment niets van.
En wij zitten televisie kijken bezig. En er was van nieuws dat er een schietpartij was dan in Tiel. Maar dan denk je ook niet naar als je kind of wat dan ook. En ik zeg nog tegen mijn andere kinderen, zal je maar thuis komen dat je zoiets hoort. En het was gewoon een drama. Maar wij wisten nog steeds niks. Terwijl de politie, de ouders van Sandra, die stonden daar. Omdat ze gingen jullie eigenlijk ophalen met de auto. En in die tussentijd is ook de politie in de Botestraat geweest bij Sandra en zijn ouders. Maar bij de broer. En die wisten het al vrij vroeg. Maar wij wisten niet.
Riek heeft al een tijdje niet van haar dochter Natasja gehoord en maakt zich zorgen. Ze probeert haar te bereiken, maar ze neemt haar telefoon niet op. Dan krijgt ze iemand van het ziekenhuis aan de lijn. En die vertelt haar het nieuws.
Dat zij het was. En wij moesten toen een hals over kop naar het ziekenhuis. Dus dat is iets waar je dus... dat blijft altijd bij je. En dan mocht je er niet bij, want we moesten wachten op alles. Er stond recherche en al die dingen meer. Dat was niet prettig om allemaal mee te maken. Nee. En dan moet je later, het was rond 12 uur. Toen moesten wij dan... haar identificeren of ze het degelijk was. En dan krijg je een grote klap. naar de grond trekken zonder je voet vandaan. En je kan het eigenlijk nog niet bevatten dat het jouw kind is. En dan heb je zoiets en dan sta je daar te kijken. Want ja, je moet het toch identificeren, hoe dan ook. Maar een moeder kent het kind altijd terug. Al hebben ze geen niks, geen mes van het tatoeage. En haar kleine teentje, daar wist ik, daar zat een heel klein teentje. En daar kon ik, zodoende wist ik al dat het was. Maar dan is het ook, en dan sta je en dan denk je, waarom jij, waarom? En dat is wat je een beetje, je bent helemaal verslag. Nou ja, we moesten op een gegeven moment, moesten we weer gaan. En dan kom je thuis en dan zie je daar die kinderen. En dat zag je niet. Je moet verder voor die kinderen. Ik heb ook wel eens gedacht, ik wil niet meer. Maar als je daar kinderen ziet, dan moet je toch, ja, dan ben je vol.
Die kinderen, dat zijn Cheyenne en Caitlin. De kinderen van Natasha, dan 4 en 2 jaar oud.
Ja, ik heb wel echt herinneringen aan die avond. Ik zit momenteel ook heel diep in EMDR, dus die dingen komen ook echt heel erg naar boven.
EMDR is een vorm van therapie die gebruikt wordt om traumatische ervaringen te verwerken.
En dan besef je wel dat je ook echt beelden hebt van toen. Dus dat niet alleen verhalen zijn, maar ook echt pure herinneringen. Ja, en daar wordt ook vaak over gesproken. Ik moet wel zeggen dat wij er eigenlijk nog best wel veel over praten.
Zeker.
Ja, wat gelukkig ook kan.
Ja, tuurlijk.
Ja, dus dat is wel fijn. Maar ja, die herinneringen die staan er nog steeds hoor. Die gaan ook echt niet weg.
De begrafenissen worden druk bezocht.
Nou, ik heb dan nooit zoveel mensen gezien als op dat moment daar.
Langzaam wordt ook duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het winkelcentrum en wat daaraan vooraf ging. De relatie tussen Appie J. uit Dodewaard en Sandra Borger was op de klippen gelopen. Het liep vaker uit de hand en het stel was bekend bij de politie, zegt recherchechef René den Boer.
Ja, toen konden wij in de systemen zien dat er bij het echtpaar al eerder politie was geweest in verband met ruzies die er waren. Ruzies over, ja, eigendom, daar komt het op neer, in feite.
Maar het onderzoek is daarmee niet afgerond. Het is niet duidelijk of Appie J. alleen handelde. De politie onderzoekt meerdere scenario's.
Jazeker, zeker. Naar een handlanger, naar iemand die misschien een wapen heeft geleverd, munitie heeft geleverd. Dat soort dingen ga je allemaal uitzoeken. Hè? Dus belangrijk is dat je die gegevens boven water krijgt. Bijvoorbeeld om te kijken van de gsm's, welke contacten zijn er geweest de laatste dagen of eerder. Je gaat naar de schietvereniging. Hoe kan het dat dit gebeurt? Zijn er indicatoren geweest in de schietvereniging waar blijkt dat hij dat zou gaan doen en dat soort dingen meer? Die zoek je al uit. Alleen het lastige in dit onderzoek is, of dat is helemaal niet lastig, maar op het moment dat natuurlijk de dader dood is, stopt de strafvervolging en moet je alleen maar bezig zijn om waarheidsvinding te doen om te kunnen vertellen van nou, dit is er echt gebeurd en er zijn niet meer verdachten in beeld te brengen dan de man die zelf de aanslagen heeft gepleegd en dan houdt het redelijk snel op.
De conclusie van het onderzoek is, Appie J. schoot zijn 3 slachtoffers dood en handelde alleen. Hij liet geen afscheidsbrieven achter, dus het is nooit precies duidelijk geworden wat hem tot zijn gewelddadige actie dreef. Wel is duidelijk dat hij het moeilijk had met het verbreken van zijn relatie met Sandra. Waarom ook Natasha en Marco dood moesten, blijft gissen. In de volgende aflevering hoor je wat voor enorme impact de schietpartij heeft gehad op alle betrokkenen.
Ja, mijn moeder is misschien een stukje in ons leven wat zoveel impact heeft gehad. En allemaal eigenlijk door haar overlijden.
Die podcast vind je alleen op dg.nl. Dit was een podcast van De Gelderlander. Wil je meer podcasts horen uit je regio? Check dan dg.nl of zoek naar De Gelderlander in je favoriete podcast-app. Wil je reageren en je verhaal delen? Stuur ons dan een mailtje op online@gelderlander.nl.
The We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, dat gaat. Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.